Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, hier zijn we weer met een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. En vandaag behandel ik het tweede deel van het thema Verdedig ons in de strijd. Machtige strijders uit de onzichtbare wereld staan ons voortdurend bij in de moeilijkheden en de strijd van elke dag. Ik heb het natuurlijk over de engelen. Ik ben er haast zeker van dat de meesten onder ons zich die realiteit amper realiseren. Marge Steenage Fenelon, die een boek geschreven heeft over een vergeten devotie, de rozenkrans van de heilige aartsengel Michael, brengt ons de belofte van de heilige Michael en de engelen weer in herinnering. In vorige bijdrage heb ik het gehad over de eerste hiërarchie van de engelen, de serafijnen, de cherubijnen en de tronen. Vandaag gaan we het hebben over de tweede hiërarchie van de engelenkoren. In de vierde bede van de rozenkrans van de heilige Michael bidden we om de voorspraak van de heilige Michael en van het hemels koor van de heerschappijen. De heerschappijen zijn het eerste koor in de tweede hiërarchie van engelen. Ze worden gevolgd door de machten en de krachten en hebben de autoriteit om hen te leiden, net zoals de serafijnen autoriteit hebben over de cherubijnen en de tronen. De naam heerschappijen weerspiegelt hun mysterieuze aard en doel en suggereert een hogere orde van intelligentie en de buitengewone taken waarmee ze zijn belast. Met hun positie krijgen ze volledige vrijheid in hun autoriteit over de koren onder hen. Ze zijn een weerspiegeling van de autoriteit van onze Heer, zoals de heilige Paulus schreef aan de Efeziërs. Ik citeer: God heeft zijn sterkte en kracht betoond in Christus toen hij hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Brief aan de Efeziërs, eerste hoofdstuk, versen 20 en 21. Door uit de dood op te staan, toonde Jezus zijn heerschappij over de hele schepping en voor alle tijden. Vanwege hun nabijheid tot hem delen de heerschappijen in Christus gezag en macht door hun loyaliteit en dienstbaarheid aan hem. Wie zijn de heerschappijen? In de heerschappijen zien we duidelijk voorbeeld van de leer van de kerk dat God werkt door secundaire oorzaken. Ondanks hun macht en positie behoren de koren van engelen tot Gods secundaire oorzaken die door hem werken in plaats van uit eigen beweging. God is de soevereine meester van zijn plan. Maar om het uit te voeren, maakt hij ook gebruik van de medewerking van zijn schepselen. Dit gebruik is geen teken van zwakte, maar eerder een teken van de grootsheid en goedheid van de Almachtige God. Want God geeft zijn schepselen niet alleen hun bestaan, maar ook de waardigheid om zelfstandig te handelen, oorzaken en principes voor elkaar te zijn en zo samen te werken aan de verwezenlijking van zijn plan. Als secundaire oorzaken ligt de focus van de heerschappijen op het rentmeesterschap en bestuur van het universum en in het bijzonder op de werking van de goddelijke macht. Ze zijn aangesteld om de coördinatoren te zijn van alle engelen die met de schepping te maken hebben. Op aarde zijn leiders van koninkrijken provincies en landen kwetsbaar voor tirannie en onderdrukking. Heersers en regeringen proberen elkaar te domineren omwille van het land, rijkdom of controle, wat vaak leidt tot conflicten of zelfs oorlog. Kijk maar naar wat er vandaag op het wereldtoneel gebeurt. Dat is niet het geval in het hemelse koninkrijk. De bedoelingen van de heerschappijen zijn zuiver, net als de bedoelingen van alle engelenkoren trouwens. Ondanks hun macht en positie als coördinatoren van het werk van de andere engelen. Hun zuiverheid verhindert dat ze tirannen of onderdrukkers worden over de koren onder hen. Hun rang en autoriteit beschermen hen tegen enige tirannie en onderdrukking, hetzij op aarde, hetzij in de hemel. Zo hebben ze een buitengewone verheffing in de taken die hun zijn gegeven en volledige vrijheid in de uitvoering ervan. In de vierde bede van de Rozenkrans bidden we om de genade om onze ongeordende passies te kunnen overwinnen. Bij het horen van het woord passie denk je waarschijnlijk aan een jong koppel dat smoorverliefd is. Dat is gedeeltelijk waar, volgens de populaire definitie van het woord. Passie wordt vaak gebruikt in de context van seksuele aantrekkingskracht en relaties, en we worden ermee overspoeld in advertenties, films, televisieshows, boeken en zelfs in gesprekken. We worden ertoe gebracht te geloven dat fysiek aantrekkelijke personen passie in ons hart zouden moeten oproepen. En dat, als we fysiek aantrekkelijk zijn, we passie in de harten van anderen zullen oproepen. Maar deze passie wordt geboren uit lust of ijdelheid en niet uit echte liefde. Bepaalde make-up, parfum, kleding of uiterlijkheden zullen ons helpen dat doel te bereiken. Passie is iets dat we worden aangemoedigd na te streven terwille van zintuiglijk genot of ons zelfbeeld. Dit soort passie is oppervlakkig en kan schadelijk zijn voor onze ziel. Maar passie kan ook verwijzen naar een brandend verlangen om iemands dromen te vervullen. Bijvoorbeeld een kunstenaar die zijn vak onvermoeibaar en met grote toewijding nastreeft, wordt als gepassioneerd beschouwd. Of een fervent geschiedenisliefhebber kan worden beschouwd als iemand met een passie voor geschiedenis. Een toekomstige piloot kan gepassioneerd zijn over het leren vliegen van een vliegtuig en misschien ooit piloot worden. Een gelovige katholiek kan gepassioneerd zijn over het volgen van de leringen van de kerk om God in alle dingen te behagen. We kunnen en moeten gepassioneerd zijn in onze liefde voor God en we moeten gepassioneerd zijn over het volgen van zijn geboden. In deze contexten is passie een vorm van motivatie die ons naar datgene trekt wat we als goed beschouwen of op een of andere manier een behoefte in ons vervult. Wat zijn passies of hartstochten en waar komen ze vandaan? De catechismus van de katholieke kerk geeft een geweldige definitie om over na te denken. Ik citeer: de term hartstocht of passie behoort tot het christelijk erfgoed. De gevoelens of hartstochten duiden de emoties of bewegingen van het gevoelsvermogen aan die ertoe leiden te handelen of niet te handelen met het oog op wat gevoeld of voorgesteld wordt als goed of als kwaad. De hartstochten zijn natuurlijke componenten van de menselijke psyche. Ze vormen de plaats waar het gevoelsleven en het leven van de geest in elkaar overgaan en verzekeren de band tussen beiden. Onze Heer duidt het menselijk hart aan als de bron waaruit de stroom van de hartstochten opborrelt. Dat vinden we onder de artikels 1763 en 64. Op zichzelf zijn hartstochten nog goed, nog slecht, omdat ze een normale menselijke emotie zijn en deel uitmaken van wie we zijn. Het is de manier waarop we ermee omgaan die het verschil maakt. Passies kunnen worden versterkt door deugden of verdraaid door ondeugden, afhankelijk van hoe we ze onze wil laten aanspreken of onze ziel laten inspireren. Wanneer we toestaan dat kwade passies onze geest en ons hart overnemen, worden ze onhandelbaar en scheiden ze ons van Gods genade. De heilige Paulus waarschuwde de Galaten voor dergelijke passies. Ik citeer: de uitingen van de zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloerszeden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u eerder al gewaarschuwd heb. Wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. Brief aan de Galaten, 5e hoofdstuk, verzen 19 tot 21. De waarschuwing van de apostel is niet omzichtig. Als we ons laten overmeesteren door ongeordende passies, verspelen we de eeuwigheid. En daarom waarschuwt de kerk ons om voorzichtig om te gaan met wat zij de hoofdpassies noemt, namelijk liefde, haat, verlangen, angst, vreugde, verdriet en woede. Elk van deze kan worden gebruikt voor het goede, zoals haat jegens Satan en woede over onrecht, of voor het kwade, zoals bezwijken voor immorele driften. We kennen allemaal het adagio: seks verkoopt. Helaas is het inderdaad effectief, omdat het een beroep doet op een spontane en basale drang in ons. We hoeven maar naar een ontuchtige afbeelding te kijken en onze zintuigen worden op zo'n manier geprikkeld dat we geneigd zijn beslissingen te nemen die we anders misschien niet zouden nemen. Entertainers, filmmakers, uitgevers en adverteerders weten dat allemaal. Bedrijven gebruiken het seksueel geladen content in hun campagnes omdat het effectief is. De aandacht van kijkers en potentiële kopers trekken is de helft van de strijd bij het verkopen van een product of dienst. Seks verkoopt omdat het de aandacht trekt. Mensen zijn geprogrammeerd om seksueel relevante informatie op te merken, want advertenties met seksuele content worden opgemerkt. Deze programmering is wat ons kwetsbaar maakt voor onreinheid en Satan weet dat. De kerk vertelt ons dat onze seksualiteit, en ik citeer, alle aspecten van de menselijke persoon in de eenheid van zijn lichaam en ziel beïnvloedt. Catechismus van de Katholieke Kerk, artikel 2332. Daarom zal Satan elke truc uit zijn mouw gebruiken om ons via onze geest, hart en lichaam naar onreinheid te lokken. We zijn in essentie een makkelijk doelwit voor hem, omdat we sensueel van aard zijn. Het is alsof hij een meedogenloze reclamecampagne voert om ons te lokken naar onreinheid, een alomtegenwoordig kwaad dat zich manifesteert in seksuele immoraliteit. In de bergrede gaf onze Heer ons de 8 zaligsprekingen, waarvan de 6e de zuivere van hart prijst en belooft dat ze God zullen zien. In deze passage wijst Jezus erop dat de sleutel tot het weerstaan van onreinheid en het vermijden van eeuwige straf is om onze harten in de eerste plaats rein te houden. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het is ingewikkelder dan je denkt. We kunnen zonde van onreinheid begaan zonder enige actie te ondernemen of ons er zelfs maar van bewust te zijn. Zonde is niet altijd iets dat we doen. Het is vaak iets dat we alleen maar denken, zelfs als onze gedachten vluchtig zijn en niet opzettelijk. Onze Heer waarschuwt ons voortdurend op onze hoede te zijn voor waaraan we onszelf laten blootstellen of waar we over nadenken en zo elke gelegenheid tot zonde te vermijden. Veel mensen geloven ten onrechte dat ze in de buurt van onfatsoenlijk entertainment of conversatie kunnen zijn zonder dat ze er last van hebben. Hij moedigt ons aan om tot het uiterste te gaan om onreinheid te weerstaan door alles wat ons op een dwaalspoor zou kunnen brengen volledig uit ons leven te bannen, ongeacht wat het ons kost. Als we dat doen, zullen we in de hemel worden beloond. O heilige heerschappijen, u straalt volmaakt en nederig uit, ondanks uw hoge plaats in de hemel. Wat een grote eer moet het zijn om zo dicht bij God te zijn, dat u een fysieke troon voor hem bent. Uw positie in de hemel stelt u in staat om op een directe manier door God te worden versterkt, waardoor u een symbool van zijn kracht wordt. U toont stabiliteit en kracht en hebt een kennis van het goddelijke die ik niet kan begrijpen. Het lijkt erop dat u, naar menselijke maatstaven, het recht zou hebben om trots te zijn, maar dat bent u niet. Leer mij hoe ik heilig rentmeesterschap over mijn lichaam en bestuur van mijn geest kan hebben. Bid dat ik de kracht heb om te voorkomen dat mijn ongeordende passies tirannen worden over mijn gedachten en daden. Help mij om voortdurend waakzaam te zijn voor situaties die mij kunnen verleiden tot onreinheid en laat mij zien hoe ik ze volledig uit mijn leven kan verwijderen. Bemiddel voor mij in mijn zwakheid. Help mij om onreinheid kost wat kost te weerstaan. Op voorspraak van de heilige Michael en van het hemelskoor van de heerschappijen, Heer God, verleen ons genadige bijstand om onze zinnen te versterven en onze kwade driften te beteugelen. Amen.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag heb ik het in de reeks Verdedig ons in de strijd over de tweede hiërarchie van de engelenkoren. En het eerste koor is dat van de heerschappijen. De heerschappijen delen in Christus gezag en macht door hun loyaliteit en dienstbaarheid aan hem. De focus van de heerschappijen ligt op het rentmeesterschap en het bestuur van het universum. In onze bede tot de heerschappijen bidden wij om de genade om onze ongeordende passies te kunnen overwinnen. Dat is een belangrijke opdracht voor elke christen, want als we ons laten overmeesteren door ongeordende passies, kunnen we onze eeuwigheid verspelen. Dat hebben we gehoord voor de pauze. Vooraleer we verder gaan, toch eerst even een woord ter verduidelijking. Over de rangen van engelen schreef de heilige Thomas van Aquino, en ik citeer: deze diversiteit aan rangen komt voort uit de diversiteit aan taken en handelingen. Zoals blijkt in een stad waar er verschillende rangen zijn volgens de verschillende handelingen. Want er is één rang van hen die rechter zijn en een andere van hen die vechten en nog een andere van hen die in het veld werken enzovoort. Einde citaat. Pseudo-Dionysius, de 5e-6e eeuwse filosofische theoloog en mysticus, geloofde dat de namen van de verschillende rangen de spirituele perfecties symboliseren die ze voorstellen. Paus Sint Gregorius de Eerste geloofde daarentegen dat de namen van de koren van engelen de taken symboliseren die ze uitvoeren. Bijvoorbeeld, het koor van aartsengelen zijn boodschappers. De machten verslaan aardse machten en de vorstendommen heersen over degenen die onder hun hoede staan. In de geschriften van anderen die engelen bestuderen, lijkt het een combinatie van de twee te zijn. De indeling van de engelenkoren zoals we ze hier hanteren komt van Pseudo-Dionysius en is overgenomen door de heilige Thomas van Aquino. Wie zijn de vorstendommen? De vorstendommen worden gerangschikt in de tweede hiërarchie van engelen samen met de heerschappijen en machten, vanwege hun gelijkenis in taken en karakter. Alle drie koren delen een gemeenschappelijk bestuur of gezindheid, waardoor ze de autoriteit hebben om de lagere koren van engelen en mensen te besturen. Volgens de heilige Thomas van Aquino vertegenwoordigt de naam vorstendommen een bepaalde mannelijke en onwrikbare kracht in termen van hun wezen, plichten en de goddelijke gaven die ze ontvangen. Ze voeren Gods verzoeken moeiteloos uit, wat ook een kracht van geest impliceert. Terwijl de heerschappijen bepalen wat er gedaan moet worden, voeren de vorstendommen het uit. Ze krijgen de verantwoordelijkheid om wonderen te verrichten en menselijke activiteiten te besturen of te beïnvloeden. De vorstendommen zijn die gezegende geesten die God gewoonlijk gebruikt om tekenen en wonderen te verrichten of voor wat dan ook dat buiten de normale volgorde van de gebeurtenissen valt die door God is vastgesteld. Dit omvat het behoud en het bestuur van de mensheid. Hoewel we hun activiteit misschien niet herkennen, zijn de vorstendommen vaak aan het werk om in te grijpen en voor ons op te komen. We zijn ons er misschien niet eens van bewust dat er iets bovennatuurlijks is gebeurd en schuiven het terzijde als toeval of iets dat door onszelf of andere mensen is veroorzaakt. Maar wees ervan verzekerd dat in deze omstandigheden de vorstendommen in uw leven aan het werk zijn geweest. In de vijfde bede van onze rozenkrans aanroepen we de vorstendommen om ons te beschermen tegen alle listen en verleidingen van de duivels. We vragen hen om de acties van de boze in ons leven te blokkeren en ons te helpen sterk te zijn tegen alle verleidingen. Sterker nog, we vragen hen om te voorkomen dat we überhaupt in verleiding vallen. Met de geestkracht die ze hebben gekregen volgens hun ambt, zijn de vorstendommen het perfecte koor voor dit doel aan te roepen. Vanwege de erfzonde zijn we vatbaar voor verleiding in ons leven. We denken over het algemeen aan verleiding in termen van ernstigere zonden zoals diefstal, overspel of zelfs moord. Satan zou het geweldig vinden als we die zonde zouden begaan. Maar hij wil ook dat we op minder voor de hand liggende manieren zondigen. Of het nu gaat om het belasteren van iemand die we niet aardig vinden, of het bekijken van ontuchtige inhoud op de televisie of computer, we worden voortdurend gebombardeerd door de nabije gelegenheid van zonde. Vaak zijn we ons niet eens bewust van de activiteiten van de demonen totdat we de zonde hebben begaan. Soms merken we het helemaal niet. Niemand van ons is immuun voor verleiding, hoe vurig ons gebedsleven ook is of hoe vaak we de sacramenten ontvangen. Onze Heer is zich daarvan bewust en daarom stond hij zelfs Satan toe om hem te verleiden om ons een voorbeeld te geven. Jezus' gewoonte was om naar een afgelegen plek te gaan en tot zijn vader te bidden voor een keerpunt in zijn bediening. Na zijn doop door Johannes de Doper en voordat hij de bergrede gaf, die het begin van zijn openbare bediening markeerde, ging hij alleen de woestijn in en vastte 40 dagen en nachten, waarbij hij de tijd doorbracht in gebed en contemplatie. Aan het einde van de 40 dagen kwam Satan voor hem en verleidde hem met voeding, kracht en rijkdom. Hij wist dat Jezus' menselijk lichaam zwak was door gebrek aan voedsel, wat ook de geest en ziel van een persoon kan verzwakken. Bij elke verleiding daagde hij onze Heer uit om zijn goddelijke kracht te gebruiken om brood, of de dingen van het vlees, macht en wereldse erkenning of trots te verkrijgen. Elke keer berispte Jezus Satan en verklaarde dat niets belangrijker is dan God en leven in zijn genade. Met dit voorbeeld laat Jezus ons zien hoe kwetsbaar we zijn en hoe wanhopig Satan is om ons tegen te houden in onze zoektocht naar spirituele volmaaktheid. Hij begrijpt hoe moeilijk het kan zijn om de verleiding van de boze te weerstaan, dus stuurt hij ons de vorstendommen om ons te helpen op onze weg. Satan verleidde Jezus eerst met brood, omdat hij wist dat het in zekere zin een eerste verdedigingslinie is voor een christen. Vanwege onze menselijke natuur is het moeilijk om te weerstaan aan het zoeken naar lichamelijke genoegens, omdat we ze in zekere mate nodig hebben. We kunnen bijvoorbeeld niet overleven zonder eten, drinken, slapen of genegenheid. Zonder voortplanting zou onze soort niet overleven. Als we niet voor ons lichaam zorgen, Worden we ziek of sterven we zelfs? Toen Jezus op aarde was, at, dronk, sliep en genoot hij van de vriendschap van anderen, omdat hij volledig mens was. Het vervullen van onze lichamelijke behoeften op zichzelf is niet zondig. Het wordt problematisch wanneer we ons overeten, te veel drinken. Wanneer we dat doen, begaan we de zonde van gulzigheid, wat één van de 7 hoofdzonden is. Samen met trots, hebzucht, afgunst, woede, lust en traagheid wordt gulzigheid beschouwd als een hoofdzonde, omdat het andere zonden voortbrengt. Door zichzelf te laten verleiden met brood, laat Jezus ons zien dat het ordenen van onze lichamelijke begeerte van het grootste belang is om andere soorten zonden te weerstaan. Controle hebben over onze lichamelijke impulsen versterkt ons tegen andere zondige impulsen. De heilige pastoor van Ars verwees naar gulzigheid als schandelijk, omdat het de menselijke persoon degradeert. Ik citeer: "Zie, het plaatst ons onder de beesten. De dieren drinken nooit meer dan om hun dorst te lessen. Ze stellen zich tevreden met genoeg eten. En wij, wanneer we onze eetlust hebben gestild, wanneer ons lichaam niet meer kan verdragen, nemen we nog steeds onze toevlucht tot allerlei kleine lekkernijen. We nemen wijn en sterke drank tot we vol zitten. Is dat niet zielig?" Einde citaat. Hij waarschuwde ons verder dat we het vuur van de hel riskeren als we sterven en in die staat een bijzonder oordeel tegemoet gaan. Ik citeer: "Als de dood ons in deze staat zou verrassen, mijn kinderen, zouden we geen tijd hebben om onszelf te herpakken. We zouden in die staat in de handen van de goede God vallen. Wat een ongeluk, mijn kinderen. Hoe zou onze ziel verrast zijn? Hoe zou ze versteld staan? We zouden huiveren van afschuw bij het zien van de verlorenen die in de hel zijn. Laten we ons niet laten leiden door onze verlangens. We zouden onze gezondheid ruïneren. We zouden onze ziel verliezen." Einde citaat. De heilige apostel Paulus sloeg ook alarm met betrekking tot gulzigheid. In zijn brief aan de Galaten legde hij uit dat leven naar het vlees ons ervan weerhoudt om te leven naar de geest. Wanneer we leven naar het vlees, maken we van ons lichaam een god en geven we hem controle over ons door onze gedachten en gedrag te dicteren. We laten hem ons besturen in plaats van andersom. Aan de andere kant, wanneer we leven in de geest, volgen we zijn ingevingen om de wil en geboden van God in alle dingen te volgen. In zijn brief schrijft Paulus over zijn zorgen voor de jonge christelijke gemeenschap die hij daar had gesticht. Terwijl hij bij hen weg was, raakten de Galaten onder de invloed van verkeerde geleide zendelingen en waren ze laks geworden in de principes die hij hun had geleerd. Zo vielen de zaken uit elkaar en had de gemeenschap een heroriëntatie nodig. Hij vermaant hen niet te leven naar het vlees en smeekt hen om in plaats daarvan te leven naar de geest. Ik citeer: "Ik bedoel dit, leef naar de geest, dan zult je de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren, want de zelfzucht begeert tegen de geest en de geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat je niet doet wat je zou willen doen. Maar als je u door de geest laat leiden, staat je niet onder de wet. De uitingen van de zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u, zoals ik u eerder al gewaarschuwd heb, wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven." Galaten 5, versen 16 tot 21. Leven door de geest zal ons helpen inzien dat ons lichaam werkelijk een geschenk van God is en dat we het dus ook als zodanig moeten behandelen. Het is ons gegeven om te worden gebruikt voor de grotere glorie van God en de bouw van zijn koninkrijk, niet om onze eigen egoïstische verlangens na te jagen. Daarom worden we geroepen om het met respect en zorg te behandelen, omdat het eigenlijk niet van ons is. Het is van onze hemelse Vader, net zoals de hele schepping van Hem is. Soms lijkt het erop dat wanneer we denken dat we het sterkste zijn, we het zwakst zijn. We geloven graag dat we in staat zijn om dingen zelf te regelen, zelf te kiezen en ons eigen leven te leiden. Dat kan niet verder van de waarheid zijn. In zijn brief aan de Korintiërs waarschuwde Paulus hen om niet te denken dat ze immuun waren voor verleiding en eigenzinnigheid. Ik citeer: "Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. Je hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt." 1 Korintiërs 10 hoofdstuk, versen 12 en 13. Paulus herinnert de Korintiërs en ons eraan dat we verleiding moeten verwachten en ervoor moeten oppassen dat we er niet invallen. Satan zal er alles aan doen om ons te dwingen en ons tot zonde te verleiden, met name de hoofdzonde. God zal toestaan dat we in verleiding worden gebracht, maar zal ons ook de kracht en de genade geven die we nodig hebben om er weerstand aan te bieden als we op Hem vertrouwen. Gulzigheid is een sluipend kwaad dat zich een weg baant in ons leven onder de auspiciën van onschuldig genot en zelfs behoefte. Zodra we de neiging tot gulzigheid ontwikkelen, is het gemakkelijker om de neiging tot hebzucht, lust en een heleboel andere zonden te ontwikkelen. O heilige vorstendommen, jullie hebben de autoriteit gekregen om de lagere koren en de mensen te besturen. Jullie zijn belast met het uitvoeren van Gods wil en hiervoor zijn jullie begiftigd met viriliteit en onwrikbare kracht van zowel jullie hemelse lichaam als geest. Jullie hebben goddelijke gaven gekregen die geen enkel ander koor heeft gekregen. Met jullie gaven voeren jullie Gods heilige wil uit. Met jullie gaven zijn jullie zeer geschikt om mij te helpen de zonde van gulzigheid te weerstaan. Vanwege jullie eigenschappen en positie in de engelenhiërarchie kiest God jullie vaak om tekenen en wonderen te verrichten in de hemel en op aarde. Jullie zijn voortdurend aan het werk, bemiddelen namens de hele mensheid en verrichten wonderen in ons leven. Jullie waken met grote zorg over mij, verrichten wonderen waarvan ik me zelden bewust ben of waarin ik door mijn scepties niet geloof. Dit zorgt ervoor dat ik ondankbaar ben voor alles wat jullie voor mij en om mij heen doen. Help mij alstublieft om werkelijk dankbaar te zijn voor alles wat u bent en voor mij doet. Op voorspraak van de heilige Michael en van het hemels koor van de vorstendommen, Heer God, gelieve ons te beschermen tegen alle listen en verleiding van de duivels. Amen.
Alleluia.
defende nos in prelio.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag heb ik het over het tweede deel van Verdedig ons in de strijd. Het tweede engelenkoor van de tweede hiërarchie is dat van de vorstendommen. Ze hebben een sterke kracht van geest en voeren Gods verzoeken moeiteloos uit. Ze krijgen de verantwoordelijkheid om wonderen te verrichten en menselijke activiteiten te besturen of te beïnvloeden. Ze zijn vaak werkzaam in ons leven zonder dat we het beseffen. We aanroepen de vorstendommen om ons te beschermen tegen alle listen en verleidingen van de duivels. Het laatste engelenkoor van de tweede hiërarchie is dat van de machten. De Heilige Schrift zegt ons niet zoveel over het koor van de machten. In zijn brief aan de Colossenzen verwijst de heilige Paulus alleen naar de machten in termen van hun relatie tot onze Heer als koning van de hele schepping. In de eerste brief, of in de Colossenzenbrief, lezen we dus hoofdstuk 1, versen 15 tot 17. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen in de hemelen en de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. In zijn brief aan de Efeziërs somt Paulus opnieuw de machten op in relatie tot Christus' macht en positie. Ik citeer: dezelfde sterkte en kracht heeft hij betoond in Christus toen hij hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd en hemzelf, verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die het al in alles vervult. Efeziërs eerste hoofdstuk verzen 20 tot 23. In deze korte vermeldingen ligt een kleine aanwijzing voor het karakter van het koor der machten. We zouden kunnen veronderstellen dat de machten een koor van grote kracht zijn, omdat Paulus het een punt maakt om te zeggen dat Christus zo groot is dat zelfs groter is dan zij. Deze vergelijking suggereert dat de machten een geduchte tegenstander zijn in de geestelijke strijd en een prominente positie innemen in de hemelse hiërarchie. Later in de brief adviseert Paulus de Efeziërs om gesterkt te worden in God en moedig te zijn tegen kwade machten. Het is alsof hij hen aanspoort om te zijn als de machten. Ik citeer, ten slotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Leg de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Grijp daarom naar de wapenrusting Gods. Dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde. Staat dan uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. Hanteer daarbij het grote schild van het geloof waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt toven. Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de geest, dat is het woord Gods. Efeziërs 6e hoofdstuk, versen 10 tot 17. In onze strijd tegen demonische invloeden en onze neiging tot zondigheid doen we er goed aan om het koor der machten te aanroepen. Door hun voorspraak en onder hun bescherming zullen we in staat zijn om de wapenrusting van God aan te trekken en stand te houden tegen het kwaad. Wie zijn de machten? Net zoals de naam van elk van de koren der engelen hun gelijkenis met God en de deelname aan zijn genade en eigenschappen symboliseert, weerspiegelt de naam machten de almachtige macht van God. Sint Thomas van Aquino legde uit dat de naam machten een soort orde aangeeft en dat wie zich verzet tegen de macht van de machten, zich ook verzet tegen de macht van God. Gezien hun positie in de engelenhiërarchie zijn de machten belast met de verantwoordelijkheid om een soort orde te handhaven volgens de wil van God en om de acties en verantwoordelijkheden van diegenen onder hen te reguleren. Het is aan hen om te beslissen wat er gedaan moet worden en om ervoor te zorgen dat het wordt volbracht. Wat ook weerspiegeld wordt in hun naam is dat de machten het ambt uitoefenen van het plannen en leiden van de spirituele strijd tussen mensen en demonen. Zij ondermijnen de plannen van de demonen en zijn vooral effectief in het onderwerpen van hun inspanningen. Vanwege het karakter en de positie van de machten in de engelenhiërarchie zijn Satan en zijn volgelingen verplicht hen te gehoorzamen. En dus hebben de machten het directe vermogen om de demonen te bevelen, te beperken en zelfs te boeien. In het boek Daniël werden 3 jonge mannen door koning Nebukadnezar in de vurige oven gegooid, omdat ze weigerden neer te vallen en het gouden idool van de koning te aanbidden. Sadrach, Mesach en Abednego liepen vrij rond tussen de vlammen, zongen hymnen, prezen de Heer en verkondigden zijn trouw aan hen die zijn geboden volgen. Te midden van hun lof riepen zij de engelen en in het bijzonder de machten op om hen te steunen in hun lijden en het kwaad dat hen omringde te verslaan. Engelen des Heren, loof de Heer, prijs en roem hem zeer in de eeuwigheid. Al het water boven de hemel, loof de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Heel het hemelse Heer, loof de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Daniël 3 hoofdstuk, versen 59 tot 61. Koning Nebukadnezar was verbijsterd toen hij de jonge mannen hoorde zingen en ging zelf kijken wat er gebeurde. Toen hij in de oven keek, zag hij 4 ongedeerde mannen tussen de vlammen lopen, waarbij de 4de het uiterlijk van een god had. De 4de figuur in de oven was duidelijk een engel die was gestuurd om Sadrach, Mesach en Abednego te redden. Zou het een van de machten kunnen zijn geweest? Dit kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar het is een goede mogelijkheid. Door de erfzonde heeft de duivel een dominante invloed op de mens gekregen, ondanks dat God ons een vrije wil heeft gegeven. Onze gewonde natuur neigt ons naar het kwaad en maakt ons kwetsbaar voor Satans leugen en bedrog. Dit zorgt ervoor dat ons leven een voortdurende strijd is van goed tegen kwaad, omdat we onvermoeibaar moeten vechten tegen de agressie van de demonen. Volgens Gaudium et Spes, ik citeer, in de hele geschiedenis van de mensheid tekent zich immers een geduchte worsteling af tegen de machten van de duisternis. Al bij het begin van de wereld begonnen, zal ze volgens het woord van de Heer doorgaan tot de laatste dag. Ook de mens is bij dit gevecht betrokken. Vandaar die voortdurende strijd van de mens om zich aan het goede vast te klampen. Niet zonder grote inspanningen en met de hulp van Gods genade is de mens in staat in zichzelf een eenheid te verwezenlijken. Dat lezen we in paragraaf 37:2. Hoewel we ernaar verlangen om het goede te doen, is onze natuur gewond en vatbaar voor dwaling en de invloed van de boze. Behalve de heilige maagd Maria is geen enkel mens vrij van deze strijd, inclusief de grootste heiligen en zelfs de kerkleraren. De heilige Paulus schreef openhartig over zijn zwakheid en zijn strijd met het kwaad en de verleiding in zijn brief aan de Romeinen. Hij begreep dat, hoewel onze Heer hem had opgedragen om het goede nieuws te verkondigen, hij van het vlees was, vanwege de erfzonde en zijn eigen menselijke zwakheid. Hij wist wat God van hem verwachtte, en toch handelde hij vaak tegen Gods wil en zijn verlangen om te doen wat juist was. Zo lezen we in Romeinen 7:19-20. Paulus had dit over ons allemaal kunnen schrijven. Diep in ons hart weten we wat slecht of spiritueel gevaarlijk is. Toch doen we het, omdat we de roeselen van ons hart negeren en ons door de duivel laten misleiden of dwingen om te doen wat zondig is. We blijven in een constante staat van conflict, soms sterker, soms milder, terwijl we tussen de machten van de hel en de machten van de hemel staan. Satan weet dit en zal er alles aan doen om ons te misleiden en ons in de val te lokken om zonde te begaan. Jezus verwees naar Satan als de prins of heerser van deze wereld en waarschuwde ons om er altijd naar te streven de duisternis te vermijden en kinderen van het licht te worden die in Gods wegen wandelen. Volgens Gaudium et Spes, artikel 13, tweede paragraaf, zorgt deze dramatische strijd tussen goed en kwaad, licht en duisternis ervoor dat we in onszelf verdeeld raken en als het ware in ketenen vastzitten. De catechismus noemt Satan een moordenaar van het begin af, een leugenaar en de vader van de leugen, de bedrieger van de hele wereld die zonde en dood in de wereld bracht. We kunnen Satan en zijn demonen niet alleen bestrijden, maar met Gods hulp kunnen we sterk tegen hem staan en onszelf verdedigen tegen zijn haat, sluwheid en bedrog. God is onze liefhebbende Vader, Redder en Parakleet die niets liever wil dan ons het beste te bieden en ons aan het einde van ons leven in de eeuwigheid te verwelkomen. Hij wil dat we kinderen van het licht zijn en zal ons de middelen verschaffen om onszelf te verdedigen in de strijd tegen het kwaad. Een middel dat hij al heeft verschaft, is het koor der machten. Daarom roepen we de machten aan voor bescherming tegen de strikken en verleidingen van de duivel, omdat ze belast zijn met de verantwoordelijkheid om de orde te handhaven volgens Gods wil. Ze leiden de strijd tussen de demonen en mensen en zullen onze individuele strijd met Satan leiden, als we een beroep doen op hen en onszelf aan hun veiligheid toevertrouwen. O heilige machten, jullie zijn een koor van grote kracht, een geduchte tegenstander in de geestelijke strijd. Sint Paulus gebruikte jullie als een maatstaf voor de grootheid van Christus en plaatste jullie zo in een prominente positie in de hemelse hiërarchie. Hij gebruikte jullie als een voorbeeld van hoe de Efeziërs en alle leerlingen van Christus zouden moeten zijn. Net als jullie moet ik de wapenrusting van God aantrekken, zodat ik stand kan houden tegen Satans listen. Net als jullie moet ik de gordel van de waarheid om mijn middel vastmaken, het harnas van de gerechtigheid aantrekken en klaar zijn om het evangelie aan iedereen te verkondigen. Net als jullie moet ik het schild van het geloof opnemen dat mij zal beschermen tegen de vlammende pijlen van de boze. Ten slotte moet ik de helm van de verlossing en het zwaard van de geest opnemen, dat is het woord van God. De boze is sterk en sluw, en mijn gevallen natuur maakt het moeilijk voor mij om tegen hem te vechten. Ik ben voortdurend verstrikt in de strijd tussen goed en kwaad, licht en duisternis. Ik wil in het licht wandelen, maar ik struikel zo vaak in het donker. God heeft u de kracht en verantwoordelijkheid gegeven om mij te helpen en te beschermen in deze strijd. Mogen ik er dagelijks aan herinnerd worden om u te aanroepen in mijn momenten van zwakte. Op voorspraak van de heilige Michael en van het hemels koor van de machten, Heer God, laat ons niet onder enige bekoring bezwijken, maar verlos ons van alle kwaad. Amen. Beste luisteraars, daarmee hebben we de koren van de tweede hiërarchie van de engelen besproken. Opnieuw is duidelijk geworden welke grote hulp de engelen van God ons kunnen bieden, maar ook hoezeer we ze nodig hebben in onze dagelijkse geestelijke strijd. Het is mijn hoop dat deze bijdrage onze liefde voor de engelen helpt groeien, zodat we in moeilijke ogenblikken ons spontaan tot hen kunnen richten voor daadwerkelijke hulp. Tot daar deze bijdrage. De derde bijdrage volgt volgende keer. Mocht u nog opmerkingen hebben over dit programma of vragen, dan kunt u ons steeds bereiken via het nummer 016 41 47 47 of kunt u mailen naar het inzicht@radiomaria.be.